De geopolitieke alliantie. 2 jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk Haan en Akkerman. Met Liesbeth Staats.
Welkom bij de 3e aflevering van De Alliantie. In deze aflevering praten we over het Oekraïense moreel. Wat is er nog over van de Oekraïense strijdlust, eerder zo geroemd? Welkom terug, heren. Floris, op de dag van de Russische inval, 2 jaar geleden, 24 februari 2022, riep Zelensky meteen, ja, ik heb geen lift nodig, maar wapens. En we hoorden toen ook meteen mythes over soldaten die zich zouden hebben geofferd op het Slangeneiland om zich niet over te geven. Ja, wat is er over van die strijdlust?
Ja, strijdlustig zijn ze nog zeker. Ook omdat ze zien van, we hebben geen keus. Als we opgeven, dan worden we onder de voet gelopen. En dan krijgen we een tweede Butsja. Dus dat willen we voorkomen. Daarvoor vechten we hier. Maar je ziet wel, er is meer pessimisme ingeslopen. Of die is gewoon duidelijk zichtbaar. Het heeft te maken van, het eerste 1,5 jaar was er hoop en veerkracht. Hoop op de overwinning misschien wel. Na het successen van Gerson en Kharkiv, de bevrijding daarvan. Maar nu zie je dat het tegenoffensief is niet gelukt. De slag om Bachmut, dat heeft veel doden veroorzaakt. Daarvan hoor je mensen zeggen van, ja, was het allemaal wel nodig? Mijn vriend is daar overleden, mijn neef is daar overleden. Dus je merkt gewoon dat gaat in die haarvaten zitten. Dat dringt door. En ook het gekrakeel dat we toen ik er was in december tussen Zaluzhny en de generaal van het hoogste legerleider en Zelensky. Zaluzhny inmiddels vertrokken. Dat was ook niet goed voor de eenheid. En wat je ook al de hele tijd hoort over Zelensky's rol. Kijk, hij wordt bewierookt voor het begin van die oorlog. Maar wat ik elke trip als ik naar Oekraïne hoor, ja, maar die voorbereidingen van Zelensky op de oorlog, daar is hij in gebreken gebleven. Daar komt nog wel een moment dat we hem daarop willen vragen, dat daar onderzoek naar komt. Dus ja, je merkt aan alle kanten dat die hoop en die veerkracht verdwenen is. En meer pessimisme.
En dat geldt dan voor de soldaten, maar ook voor de mensen op straat?
Voor de mensen op straat in mindere mate. Je hebt natuurlijk ook, wat je nu hebt, die discussie rond die mobilisatiewet. Dan proef je al daar discussie
Leg
rond.
Leg nog even uit, die mobilisatie.
Nou ja, Oekraïne heeft meer manschappen nodig. Waar ga je die vandaan halen? Ja, dan zul je dus een mobilisatiewet in het leven moeten roepen om extra mankracht te krijgen, om extra soldaten te krijgen. Maar die gaat er moeizaam doorheen door het Oekraïnse parlement. En daarin merk je al, wat je dan ziet, is dat eigenlijk de mensen die willen vechten, die staan er al aan het front of die zijn overleden. Dus nu kom je eigenlijk uit op het heel neerbuigen, maar dat is niet waar, zo bedoel ik het niet, uit op tweede garnituur. Mensen die wat minder staan te trappelen om te vechten, die inderdaad wat minder strijdlustig zijn.
Ja, Geert-Jan, Zelensky roept natuurlijk, we blijven doorgaan. Wat heeft die twijfel of die scheurtjes die in die strijdlust komen, wat ik me overigens trouwens heel goed voor kan stellen, wat hebben die voor consequenties voor de positie van Zelensky?
Nou, voor zijn positie op dit moment denk ik niet zoveel. Ook omdat hij in 2019, vlak nadat hij president werd, waren er ook parlementsverkiezingen. En toen is het zijn nieuwe partij, Dienaar van het Volk, gelukt om met een absolute meerderheid in het Oekraïense parlement te komen. Hij heeft natuurlijk een staf om zich heen, wat voor een deel ook allemaal vrienden van hem zijn uit die oude theaterwereld waar ik het in deel 1 over had. Je ziet ook dat die opposities mensen nu neerzet die hem meer welgezind zijn of mee willen in zijn verhaal. De minister van Defensie is veranderd. De opperbevelhebber is veranderd. Dus hij zet ze naar zijn hand. Hij versterkt zijn positie eigenlijk. Maar er is momenteel een tekort aan alles in Oekraïne. En ik noem dat altijd de 4 M's. Ik heb er laatst nog een 5e M bij bedacht. Dus er is een tekort aan materieel, zowel groot als klein. Denk ook aan hele kleine vrachtwagentjes waarmee je achter het fonds mensen snel kan verplaatsen. Zulke kleine dingen gaat het soms ook om. Een tekort aan middelen, dus munitie en geld. Tekort aan mensen, waar Floris het over had. En als dat allemaal in gebreken blijft, krijg je een tekort aan moreel. En Oekraïne kan op dit moment wel op Europa bouwen als het gaat om de economie. De steun van de EU, steun van de EBRD, die is er wel. Dus die economische toestand is kritiek, maar stabiel. Maar de rest is kritiek en niet stabiel. En dan krijg je dus discussies als, en dat gaat dit jaar denk ik op gang komen als de successen uitblijven. Discussies die je bijvoorbeeld in 2014 ook had, toen alleen de Krim en Oost-Oekraïne in oorlog kwamen. Waarom zou een West-Oekraïner zonder munitie moeten gaan vechten in een loopgraaf voor Avdiivka, wat 1000 kilometers verderop is? En die discussies gaan plaatsvinden. En daarom denk ik ook dat dit wordt het jaar van het uitzingen voor het Oekraïense volk, voor Zelensky. En hopen, daar ben ik weer, hopen dat de uitgangspositie voor 2025 beter is. Het is nu echt verdedigen en letterlijk vrouwen en kinderen eerst.
En Rob?
Maar wat merk je dan, wat zouden moeten bereiken? Wat is het dan? Ik bedoel, het is lastig om met zo'n krijgsmacht die Oekraïne nu heeft, om het hele gebied terug te veroveren. Maar wat is dan het eindspel dat gespeeld wordt? Wat hoor je daar dan van?
Heb je het nieuwe rapport van Roosie gelezen, van de Britse denktank?
Ja.
Die dus aangeven dat als Oekraïne kans wil maken, dan moeten ze dit jaar proberen om het tekort aan alles weg te werken. Dus dan moeten ze inderdaad, wat Floris aangeeft, serieuzer gaan mobiliseren. Daar moet dan wel weer draagvlak onder de bevolking voor zijn. En dat is een moeilijke, maar je hebt mensen nodig. Er moet dus munitie komen vanuit Europa en hopen op dat er vanuit Amerika iets komt. Anders wordt het sowieso een heel moeilijk verhaal. En deze Britse denktank die geeft aan dat Oekraïne eigenlijk moet doorgaan dan met het slijten van Rusland. Dus dat Rusland op een gegeven moment in een moeilijke positie komt met materieel, met mensen. Ook Poetin zal dan een mobilisatieronde nodig hebben met de vraag, ja, wordt dat gesteund door de Russen? Het is natuurlijk minder democratisch dan in Oekraïne, maar ik noem het toch even. En ook, wat moeilijk in te schatten is de Russische begroting. Gaan de gebrekkige gas- en olieinkomsten zich dan wreken? Dat zijn allemaal variabelen, ik geef het toe. Allemaal onvoorspelbaarheden, ik geef het toe. Maar dat is wel waar deze denktank van zegt, ja, dan kan de situatie in 2025, 2026... want zo lang gaat deze oorlog mogelijk duren, dan kan de situatie zich iets meer in het voordeel van Oekraïne keren. Maar komend jaar is het echt verdedigen.
Ja, maar het is wel een enorme wensenlijst.
Dat heeft Tsjerski natuurlijk ook gezegd, hè, dat hij die kant op gaat. Die heeft formeel nu aangekondigd toen Zelensky zijn congé kreeg om maar te gaan verdedigen. Wat trouwens volgens mij Zelensky ook deed, maar dat terzijde. Ja. Russie is een fantastische denktank in Londen. Maar ik vind dat er in dit stuk wel een hoop mitsen en maren zitten. Dus als alle voorwaarden zijn ingevuld, dan zou het kunnen. Maar dat laat nog steeds onverlet dat Rusland een geweldig kwantitatief voordeel heeft. Als je op dit ogenblik kijkt wat er gebeurt met de Russische defensiebegroting, dan is hij nu in de richting van de 7% van het bruto binnenlandse product. De defensieindustrie is veel meer opgeboost dan westerse waarnemers voor mogelijk houden. Dus ik vraag mij werkelijk af in hoeverre Oekraïne dat kan compenseren door een veel betere kwaliteit. Ik denk dat voor zover ik er nu naar kijk, en ik lees inderdaad ook lees ook alles, dat als ze nu kunnen houden wat ze hebben, zeker door het jaar heen, en dan moeten we maar helemaal afwachten wat er gaat gebeuren in Amerika. Ja, dat het ongeveer wel is mijn idee.
Dat het maximaal haalbaar hebben voor Oekraïne.
Ja, dat is het maximaal haalbare. En ik kan het daar natuurlijk fout in hebben, want ik heb ook geen glazen bol. Maar gewoon, als ik ook met collega's praat, dan wordt er ook van uitgegaan dat dit het wel is. Dat ik bedoel, dat stemt niet met vreugde. Ik zou dat graag anders willen zien. Maar,
mag ik één vraag stellen? Helpen die zeker F-16's als ze eenmaal vliegen nou wel of nou niet?
Nou, dat maakt niet zoveel uit. Wij denken iedere keer dat de wapensystemen een gamechanger zijn. Dat zijn ze niet. Wat helpt in algemene zin is niet de F-16, maar de F-16 als platform om lange afstandswapen daarmee te kunnen afschieten. Dus wat helpt, dat zijn lange afstandswapens. Wat helpt, dat is meer luchtverdediging. Daar zit een geweldig probleem in. Omdat die op dit ogenblik wordt doorboord door de Russische raketten en drones. En die, nou ja, goed, dat is een lang verhaal. Om dat te houden, hoe ze dat doen. Maar ze komen er steeds beter doorheen.
Maar je zegt eigenlijk, aan die F-16's heeft Oekraïne niet zoveel.
Nee, dat zeg ik niet. Je hebt er alleen iets aan als je in staat bent om lange afstandswapens daarmee te kunnen afschieten. Want die F-16 op zich is veel te kwetsbaar. Als je daarmee boven het slagveld gaat te vliegen voor close air support, of dus zeg maar de ondersteuning van troepen op de grond, dan is de kans vrij groot dat je direct de lucht uit wordt geschoten.
En hebben ze zicht op die lange afstandswapens dan?
Nou ja, die zijn
er discussie steeds over.
Daar gaat de discussie over. De Britten en de Fransen hebben dat soort wapens geleverd. Er wordt nagedacht vanuit Duitsland om wapens te leveren met een nog groter afstandsbereik. De Amerikanen willen dat niet, want die zeggen de lange afstands ATACMS, zoals die dingen heet, die 300 kilometer ver kunnen komen, die willen we niet leveren, want daarmee kun je doelen raken in Rusland. En dat is wat we niet willen met onze wapensystemen. Ja, dus die zaak die zit ook behoorlijk vast hoor, op dit ogenblik.
Geert-Jan?
Ja, nog even op die denktank Rusi. Kijk, denktanks werken in scenario's. Dat doet HCSS van Rob niet anders. En dan kijk je naar
zeker
wat er eventueel zou kunnen
zouden
gebeuren.
Ook kunnen, ja.
En ik heb ook een gesprek gehad met Mark Galliotti, grote Ruslandkenner. Het was afgelopen winter. En die geeft ook aan, laten we het dan maar zo benoemen, en we doen het nogmaals met de informatie die we nu hebben. En de informatie vanuit Rusland is soms ook heel beperkt en onduidelijk. Russen hebben ook cijfers waar ze soms mee strooien, waar je geen chocola van kan maken. Kijk, Galliotti zegt, dit jaar, 2024, moet je zien als een overbruggingsjaar. En dan moet je hopen, als alles meezit, dat het in het voordeel van Oekraïne zich zou kunnen keren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld de slag bij Avdiivka, als Oekraïne Avdiivka verliest, dat zou vervelend zijn voor Oekraïne. Maar als daarmee dat Russische offensief niet verder doorgaat en ze de Donbass net als afgelopen jaar kunnen behouden, dan is dat ook een succes. En zo moet je eigenlijk van variabele naar variabele gaan. En kunnen we aan het eind van het jaar weer de balans opmaken.
En in verschillende scenario's denken. Ja, daar gaan we straks verder over praten in de volgende aflevering. Want Bernard, wat ik jou nog even wil vragen. Laten we even aan de andere kant kijken in Rusland. Als het gaat over het moreel. In het begin gingen al die Russen vrijwel ongetraind naar het front. Dat werkt ook niet heel erg moreel verhogend, kan ik me voorstellen. Hoe is het daar? Hebben wij daar een goede indruk van?
Een matige indruk, omdat die voor een groot deel is gebaseerd op wat wij denken, dat zij denken en doen. Hè? Dat is deze vraag impliciet is daar een voorbeeld van. En jij vraagt aan mij wat ik denk dat er in Rusland gebeurt. Op zichzelf, dat is goed. Maar
ja,
zichzelf,
en of wij dat kunnen inschatten, of we daar een indruk van hebben.
Nou ja, we doen verschrikkelijk ons best.
Wat zegt jouw Rus, wat jij denkt?
Geert-Jan en ik zijn met deze vraag echt bijna dagelijks bezig. En ik vind het ook een hele belangrijke vraag. In de eerste plaats, in de grote steden in Rusland is niets aan de hand. Daar merken de mensen het niet. Ze hebben het er niet over. Ze zitten op het terras. Dit horen we dus van mensen in Rusland. Hè? Op het platteland ligt het een beetje anders. Want daar worden die soldaten gerecruiteerd. Dus daar heb je wel wat meer klagende familieleden. De economie in Rusland draait nog steeds redelijk. Ze hebben bovendien iets wat geen enkel ander land in de wereld heeft, namelijk een spectaculaire cashreserve. Dat komt nog uit de tijd dat ze overschakelden van een communistisch naar een kapitalistisch systeem. Want in de communistische tijd mocht je niet speculeren, er was geen effectenbeurs. Er waren niet of nauwelijks banken. Dus er was heel veel cashgeld dat mensen gewoon hadden. En dat is voor een groot deel overgebleven. Dus ze hebben extreem veel cash. Dus ze kunnen heel veel aan. Hun productie van wapens is enorm en is enorm toegenomen. Daar gaat heel veel geld in. We hebben het al gehad over de oorlogseconomie. Maar het is wat wij bijvoorbeeld net in de laatste aflevering van BNR De Wereld hebben dat ook weer uitvoerig over gesproken. Dat mensen op het platteland inderdaad wel beginnen te mopperen. En ook langs de lijn waar we het net van hebben. God, maar kan dit nou niet eindelijk een keertje ophouden? Onze mannen en zonen die zijn nou weg. En allemaal gewoon normale dingen. Hè? Dus dat beginnen ze wel een beetje te merken. Maar het is alle voorspellingen ten spijt. Het gaat de Russen eigenlijk best goed. Mm. En ze verkopen suf aan olie en gas in China en in India.
Tegen veel lagere prijzen?
Tegen veel lagere prijzen. Maar nog altijd, als je kijkt naar, ze hebben daar criteria voor in hun begroting. Hè. Het moet minimaal zoveel opbrengen om dekkend te zijn. En dat lukt nog altijd. Ja. Dus hun begroting is ook helemaal niet zo slecht. De inflatie is niet. De roebel staat sterk. Valt allemaal best mee hoor, voor een land waarvan wij denken dat het zowat ten onder gaat.
Maar goed, in Rusland, Floris, daar zeg je niet zo makkelijk dat je kritiek hebt op de oorlog en dat die veel te lang duurt. En dat het moreel, dat je eigen overtuiging aan erosie onderhevig is.
Ja, nee, dat zeker. Maar er zijn dus wel moeders van soldaten. Ik wil niet meteen zeggen van nu staat het land op zijn kop als die de straat op gaan. Moeders van soldaten die zeggen, breng onze jongens naar huis. Dit duurt veel te lang, dit is niet zoals beloofd. En Kremlin zit daar toch mee in zijn maag. Ze weten niet zo goed wat ze met die moeders aanmoeden.
Nee, want die moeders die vertegenwoordigen ook Poetins ideaal van de Russische familie.
Dat ook. En je denkt, je hoopt, Poetin wil natuurlijk die onverbiddelijke die steun ook richting de presidentsverkiezing in maart. En dan zit hij opeens van, hey, moeders, daar is lastig om mee te strijden. Dat zag ook in Argentinië altijd met die moeders van die soldaten. Dus, en ze weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Dan pak ze journalisten op die er bij het protest waren, omdat ze daarvan het verslag doen. Dat is makkelijker, zo komt dat niet naar buiten. Maar je ziet wel dat het kleine dingetjes. Ik wil niet meteen zeggen van hier breekt de revolutie uit, zeker niet. Maar het Kremlin heeft moeite met dit soort verzet.
En zo kijkt Oekraïne ook naar Rusland. Het is, wat Floris schetst, is ook een hele kleine schakel in een geheel van een oorlog, waarbij Oekraïne er ook op uit is om Rusland, als het kan, op een of andere manier te destabiliseren. Nou, dus het Westen doet dat met sancties, probeert dat met sancties. Russische moeders die doen dat vanuit eigen belang. En Oekraïne zegt, ja, wij vechten eigenlijk op twee fronten, namelijk op een slagveld. En we willen de oorlog naar Rusland brengen. Dus met aanvallen, met drones en met andere opties willen ze bijvoorbeeld de Russen er wat van laten merken. Met aanvallen op Moskou, aanvallen op oliedepots. Het is allemaal nog op hele kleine schaal. We kunnen niet voorspellen of het groter wordt. We zien dat de drone-industrie in Oekraïne, ik zal de woordschap maar maken, een vlucht neemt. Maar je hebt al deze schakeltjes nodig om uiteindelijk, als je een succes wil boeken, om dat te behalen. Dan ben je niet van één ding afhankelijk.
Nee. Maar Floris, die Nadjezdin, die enige oppositiekandidaat voor de presidentsverkiezingen in Rusland, nou, die is al figuurlijk uitgeschakeld, hè? Die mag niet meer meedoen.
Toch daar zag je rijden, inderdaad.
Ja, daar hebben 100.000 mensen hun handtekening gezet. Dus met risico op consequenties.
Zeker, en hij is nu ook uitgesloten. Ik kan het vergeten. Dus je ziet heus wat dat daar frictie is binnen de Russische samenleving. Maar het Kremlin kan steunen op enorme propaganda. De jongens die naar het front worden gestuurd, die kunnen enorm rekenen op financiële tegemoetkomingen. Ook de rest van de familie. Dus voorlopig heeft Kremlin nog altijd daar in de ijzeren vuist op. Wat inderdaad wat Geert-Jan zegt, is wat Oekraïne heel erg hoopt, is van dat daar intern in Rusland daar wat gaat gebeuren. En dat ziet Oekraïne ook als de oplossing tot een overwinning.
Ja. En Rob, hoe groot acht jij die kans dat er intern wat gaat gebeuren in Rusland?
Ik zie er niks van op dit ogenblik. Ja, ik zie er niks van. Ik bedoel, ik hoop het, maar hoop is geen strategie. Dus nee, ik zie er niks van. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Ik denk dat dat Prigozhin een kopje kleiner is gemaakt. Dat
is ook nog gebeurd dit jaar.
Ja, de vorig jaar beter in het zadel zit dan daarvoor. Dus dat betekent dat Poetin, zijn positie is redelijk stevig. Dat geldt ook voor de hogere legerleiding. Er zijn ook weinig wisselingen op dit ogenblik. Ja, op dit ogenblik wordt er wat gereshuffeld, maar dat is niet het paniekvoetbal van eerder in de oorlog. Nee, ik zie het gewoon niet dit ogenblik.
Maar Geert-Jan noemt net al die kleine prikjes die Oekraïne probeert uit te delen.
Maar ik zeg ook niet dat daarmee dit jaar geregeld is. Dit is allemaal onderdeel van die war of attrition.
Ja, maar goed, Poetin zit al sinds 2000. En we volgen met z'n allen dit land al langer.
Dacht hij al 2000 Poetin. Jaar, zo voelt het wel.
Maar elke keer als in het verleden, als het gebeurde in 2008, economische crisis, 2011, 12, eerste protesten tegen Poetin, werd meteen geroepen van, nou heeft hij het moeilijk, nou heeft hij het zwaar, Poetin. Nu staat hij onder druk. Maar hij zit er nu nog steeds. Dus moet ook niet verwachten dat bij elke wisseling of bij een onvrede iets meteen Poetin hangt.
Nee, maar daarmee kom je toch weer terug op wat ik steeds als zo'n groot probleem zie. Jij geeft een prima voorbeeld van wat wij toen dachten en vonden.
Ja, precies.
Nou,
ja.
Je kan wel zien dat hier moeilijkheden is.
Dat doen we steeds, ja.
Ja, en dat is de fout. Het is ook
omdat vind ik ook.
We hebben niet alle middelen die we zouden willen. We hebben een voortreffelijke correspondent die echt
een van de weinigen die er nog zit.
Een van de weinigen die er nog zit, hè. Joost, die doet echt geweldig zijn best. We hebben ook wel andere bronnen van tijd tot tijd. Van mensen die echt daar vandaan rapporteren. Maar het is heel moeilijk en het is zo belangrijk om het te doen. Omdat als we één ding hebben geleerd in die 2 jaar, is dat je vreselijk moet uitkijken met het projecteren van je eigen analyse op een überhaupt. Het is in geopolitieke theorie altijd al bloedmoeilijk om te bedenken wat in een of ander ver ander land eigenlijk speelt.
Nee, dat snap ik wel bijna. Maar je hebt gewoon periodes dat je soms even, ook als politicus, zit in de hoek waar de klappen vallen. En je zag bij Poetin dat, wat was het? Het najaar van 2022. Je had bevrijding Kharkiv, bevrijding Gerson. Je had die Krimbrug die op zijn verjaardag, niet de Krimbrug, maar die andere brug waar een deel van werd opgeblazen. Met Marilyn Monroe, happy birthday to you, Mr. President. Mm. En dan, waar ik op uit wil komen, is dat dan heb je de Russische staats-TV waar toen voor Russische staatstv-begrippen ongekende kritiek kwam. Je hebt de mailbloggers, die volgt Rob ook op de voet, die online allemaal stennis schoppen. Nou, Girkin is achter slot en grendel gezet, niet vanwege MH17, maar omdat hij kritiek heeft op Poetin. En dan heeft Poetin het dus wel even moeilijk. Maar als wij zeggen dat hij het moeilijk heeft, bedoelen we niet dat hij een dag later op straat gaat. Maar je geeft ook daar een dagkoers of een weekkoers van hoe het ervoor staat.
Ja, maar dat geldt voor elke politicus in elk land in de wereld. Die worden ook ondergesneeuwd.
Dat weet ik, Bernard.
Onder stromen, kritiek.
Dat weet ik, maar in het geval van staatsmedia die tekeer gaan tegen je en mailbloggers die tekeer gaan tegen je, dat is toch een net iets andere situatie dan in Nederland. Nogmaals, ik zeg niet dat hij daarmee gelijk onttroond is. Alleen dat hij dan wel even in een moeilijkere periode zit. Waarvan Rob ook zegt, ja, toen heeft hij daarna gehandeld met allemaal shuffles op het slagveld. Dan komen er andere poppetjes die dan moeten kijken of die het voor hem kunnen redden.
Ja. Ja. Maar goed, hij nodigt die mailbloggers, heeft hij uitgenodigd in het Kremlin. En daarna is de kritiek ook meer verstomd.
Ja, wij hoorden van de week, wat was de uitdrukking ook weer, de opkomst bij de verkiezingen wordt 75%. En de uitslag van waarmee hij gaat verdienen, winnen wordt 75%. En dat geeft de situatie aardig weer, denk ik.
En Floris, jij zei net, ja, hij zit er niet 2000 jaar, maar sinds 2000. Uh-huh. Het lijkt een eeuwigheid. Dus ook dit soort dagkoersen of weekkoersen, hij heeft het misschien moeilijk, maar hij blijft zitten.
Het is maar een fase, ja.
Ja.
Zeker.
Dat is dan de...
Ja, ik blijf er weg van hoor, van dit soort speculaties, moet ik eerlijk zeggen. En als ik naar het slagveld kijk, dan pas ik gewoon toe de kennis die er is over de wijze waarop dit soort oorlogen worden gevoerd. Wat je wel en wat je niet kunt doen. Je kijkt naar de krachtsverhouding, je maakt gewoon een zo objectief mogelijke analyse. En ja, dat ontbreekt vaak. Want er zit toch een hoop wensdenken vaak
niet
achter.
Alleen
dat
maar...
is denk ik...
Ja. Maar het zijn niet alleen maar speculaties. Ja, Rob. Het gaat erom dat... vorig jaar in Kiev had ik een interview met de voorzitter van de Veiligheidsraad, die ook tegen mij aangeeft, ons doel is om de oorlog ook naar Oekraïne of naar Rusland te brengen. En dan ga je kijken of dat lukt. En dan ga je kijken op welke schaal dat lukt. En dan is dat onderdeel van eventueel een geheel van de Oekraïnse strategie om een Rusland met een regime change te realiseren. We zeggen helemaal niet dat die kans heel groot is. Je volgt het als ontwikkeling.
Ja, eens, hè? Nee, daar ben ik het volstrekt mee eens. Dat is natuurlijk ook wat je moet doen. En volgens mij in de podcast, voordat de besluit was genomen om de strijd naar Rusland te verleggen, hebben wij ook al gefilosofeerd van wat zou je doen? Ik denk altijd, wat zou ik doen? Wat zou ik nou doen? En dan moet je dus wel uitputten in slechtigheid. Maar dat lukt soms ook wel heel goed.
Ja.
Ben je zo erg?
Exact. En wat zou ik doen om het de tegenstander het leven zuur te maken? En je ziet dus ook iedere keer dat dat ook gewoon gebeurt. Omdat er helemaal niet zoveel verschillende opties zijn. Alleen je moet wel eventjes daardoor heen gaan en de ethiek even opzij zetten. En dat is vaak het probleem. En dan gewoon kijken van wat kun je doen en wat gaat er gebeuren. Kom in end hoor. En dan kan je een redelijk objectieve analyse maken over hoe iets gaat verlopen. Dus
hou dat vast, Rob. Want het derde oorlogsjaar staat op het punt te beginnen. Daar gaan we in de volgende aflevering over doorpraten.
Sensationeel volgens jou als je het zo brengt.
Nou ja.
Fijn dat je er zin in hebt, Lisbeth.
Nou, in de aflevering, niet in de oorlog. Wij vragen ons in die vierde en laatste aflevering af, moeten we opnieuw uitgaan van een tegenoffensief van Oekraïnse zijde? En helemaal niet onbelangrijk, wat betekent een eventuele herverkiezing van Donald Trump voor deze oorlog? Dat bespreken we dus in de volgende en laatste aflevering. Voor nu, dank Rob de Wijk, Geert-Jan Haan, Floris Akkerman en Bernard Handelburg.